heb echt uiteindelijk gewacht op mijn 30ste tot echt de hele wereld voor mij instortte. Uit huis gezet, financiële problematiek van hier in Tokio, relatie die geen stand hield. Dit is, ik merk dat ik er een klein beetje lastig mee heb, nog steeds. ik ben uiteindelijk langdurig door deze persoon gemanipuleerd, met uiteindelijk het gevolg dat ik regelmatig seksueel misbruikt was. Durf gewoon echt gewoon om hulp te vragen. Angstpatronen, ontkenning, schuldenstress.
Ik heb schuldenstress, dus ik zeg mezelf, ik weet die man niet komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, is weer in kasso. Maar ik heb geen money, heb zoveel stress zo. En het voelt zo lonely.
Vandaag hebben we een heel bijzondere gast. Iemand met een leven vol onverwachte wendingen. Hij begon een succesvolle bar in Amsterdam, raakte in de schulden voor maar liefst 150.000 euro en kreeg ook te maken met seksueel misbruik uit zijn jeugd. Zijn naam is Stuart Baars. Welkom.
Hoi.
In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je omgaat met tegenslagen, schulden, faillissement, verslaving, maar ook verlies en trauma. En het mooiste, hoe je ondanks alles toch rust en betekenis hebt gevonden in je werk bij Buurteam Amsterdam. Daar moet ik ook bij zeggen dat dit dus in samenwerking is met gemeente Amsterdam en Buurteam Amsterdam. Bijna vergeten. welkom.
Dankjewel.
Ik vraag iedereen als eerste hoe ze tegenover geld aankijken. Wat is jouw, hoe ben je opgevoed als het gaat om geld? Misschien vroeger, hoe je daarnaar keek, maar ook misschien ben je er ook veranderd in de manier waarop je daarnaar keek.
Vroeger was geld voor mij het allerbelangrijkste. Moest ook zo snel mogelijk komen en daardoor ging het ook zo snel mogelijk er weer uit. Je benoemt net een stuk trauma. Ik ben opgegroeid in een gezin waarin mijn vader en moeder op jonge leeftijd uit elkaar zijn gegaan. Dus dat zit een beetje in elkaar verweven. Mijn vader is hertrouwd met in een welvarende familie. Mm. En ergens heb ik voor mezelf toen geïnternaliseerd dat mocht ik heel veel geld hebben, dan krijg ik die aandacht die ik eigenlijk nooit gehad heb.
Van je vader of moeder of van hun beide?
Van mijn vader. En hoe ik nu tegen geld aankijk, dat het is een hele lange reis geweest vol met vallen en opstaan. geld is niks meer dan een middel, een ruilmiddel. Het maakt me niet gelukkiger, het maakt me niet beter als ik het wel heb of als ik het niet heb. Ik zou nog steeds een weg kunnen vinden om te kunnen eten als ik niet kan betalen. En dat heb ik met vele vallen opstaan geleerd. Ik heb een jaar lang mogen leven van 40 euro in de week. Dat is niet makkelijk. Nu mag ik mezelf gelukkig prijzen dat ik een leuk betaalde baan heb waar ik veel mensen kan geven. Voornamelijk mijn eigen pijnen met ze kan delen. Ik hoef niet zozeer volledig open te zijn. En toch, het begrip is gewoon heel snel wederzijds. En, voornamelijk komen ze natuurlijk aan omdat er geldpaniek is. Stress, de uitkomst van een probleem. Ik ben een soort van armoedebestrijder geworden. Van geldjager.
Ja, ja precies. Ja. Dat is wel precies het tegenovergestelde.
Ja.
Als je kijkt naar vroeger in dat hele zoveel mogelijk geld willen verdienen. En dat heb je dan ook wel verdiend. Dat heb je ook bereikt. Versus nu daar niet zo meer over denkt. Ja, wat is het geweest dat je daarin bent veranderd? Want het willen van veel geld verdienen is natuurlijk niet erg. Dat is natuurlijk geen, ja...
Nee,
niks negatief.
Zeker. Ja. Alleen mijn motief was... was verkeerd. Hm. Zoals ik zei, ik heb geïnternaliseerd dat als ik dan veel geld heb, dan krijg ik die aandacht. Ja, en dat kwam natuurlijk niet. Dus er kwam ook een soortje van zelfstraffendheid naar boven. Die hele reis die ik heb gemaakt, dat is er eentje geweest waarin ik... omdat geld zo belangrijk was, vond ik het ook makkelijk om het sneller en sneller te krijgen. Ik heb vroeger pokertoernooien georganiseerd en dat was heel makkelijk om veel geld te krijgen. Grote feesten mogen geven waar heel veel contant geld in omging. Alleen hoe sneller het binnenkwam, hoe sneller het er ook uitging, omdat ik het verkeerde begrip of de verkeerde emotie of de verkeerde wens eraan vast had gekoppeld.
Kan je wat daar wat meer over vertellen? Wat bedoel je daar? Want de verkeerde motivatie betekent dan ook dat het geld die je verdiende niet tot zijn recht uiteindelijk kwam, omdat je...
Nee, ja. Het geld wat ik verdiende, dat bleef ook gewoon in een soort visueuze cirkel van die zelfhaat zitten. Als ik het dan had, dan ging het op aan de verkeerde dingen. En dat is een heel breed scala aan verkeerde dingen. Die eigenlijk alleen maar vanuit ontstaan zijn vanuit die pijn. Van hey, ik ben niet goed genoeg. Of hey, ik word niet gezien. Waardoor ik juist alleen maar verder en verder en verder afgleed. Soms praat ik wel eens met klanten. En dan kan ik, omdat ik ze zelf in een gokverslaving terecht zie. Toont eraan dat de bankrekening zie je grote bedragen overgemaakt worden naar de Toto. Of ineens staat Holland Casino op de bankrekening. En dan kan ik een stuk van mezelf geven. Dan praten we er gewoon over dat ik denk ik wel een half of een heel grachtenpand doorheen heb gesmeten. Ja, qua financiële waarde.
Ja, ongelooflijk.
Dus die les was een hele dure les. En het heeft er allemaal mee te maken met een soort vorm van zelfacceptatie.
Voelde je dat je dat geld niet verdiende? Dat je dat niet echt verdiende? Je hebt het wel verdiend, maar dat jij het niet verdiende? Of was het iets anders?
Nou, mooie vraag. Nee, ik denk oprecht dat ik het gewoon mezelf niet waard vond om het te bezitten en om door te ontwikkelen en aan te sluiten en mezelf een rustpunt te geven van een eigen huis of een... Die zelfstraffendheid is niet alleen maar van, dat is het stuk trauma-element ook wat er in verweven zit. Ja. Die zit in alle facetten van bestaanszekerheid. Laten we even een slag maken naar de correcte termen.
Ja.
En ja, ik gunde mijzelf dat gewoon absoluut niet. Dus ik was niet lief naar mezelf. Ik kon mezelf niet accepteren. En omdat ik niet lief was naar mezelf, kon ik ook niet lief zijn naar anderen. En kon ook absoluut niet accepteren wat er van me verlangd werd. Belasting betalen, hoezo. Rekeningen betalen, hoezo. Dat is gewoon een verkeerd geprojecteerde angst. Die ik mezelf heb wijsgemaakt, zeg maar.
Zijn er nu op dit moment zijn er nog restanten van hoe je was vroeger versus nu? Denk je van dit maak ik nog steeds mee of dit ben ik nog steeds mee aan het struggelen?
ik heb misschien wel de echte pijnlijke punten aangekaart in acceptatie en toch mag ik me altijd bewust blijven dat waar ik vandaan kom. En het nieuwe leven wat ik met ontzettend veel hulp en hulpvragen heb mogen ontwikkelen, dat zeg maar die overlevers nog steeds in mij zitten. Het vergt gewoon echt consistent werk op dagelijkse basis, dat ik even incheck met mezelf. En als ik dat niet doe, dan kan het in iets heel kleins zitten hoor. Trek ik een zak chips open en ik weet dat het Ramadan is, dus alsjeblieft, ik geef een voorbeeld. Ja. En dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van, hier weer een paar chippies en dan eet jij de drie en ik eet die hele zak op.
Ja.
En dan kan ik gewoon zeggen, ja, maar we hebben hem samen opgegeten. Dus daar zit een soort, het is best wel, ik probeer het juist heel simpel uit te leggen. Maar als ik dat te vaak doe, zit daar wel een opeenstapeling aan ontkenning in, zeg maar. Dus dat is gewoon dagelijks even inchecken. Ja. Hoe zit ik erbij? Kan ik wat voor anderen doen? Dus dit werk wat ik gekozen heb is juist wat op mijn pad is gekomen, wat ik met twee handen heb aangegrepen. Dat is ook voor mij persoonlijk juist heel erg belangrijk om constant in confrontatie geconfronteerd te worden met angstpatronen, ontkenning, schuldenstress. Ja.
Schuldenstress. Ja. Mensen, als ze denken over schulden en geld, dan gaat het heel vaak over gewoon, oh, je moet budgetteren en je moet dit. En het gaat meestal heel erg praktisch. En het mentale kant ervan wordt in mijn inziens heel vaak vergeten. En wij praten nu, dus het wordt altijd heel erg filosofisch.
Ja,
ook aan de telefoon, we hebben eerder ook gesproken. Terwijl, het gaat gewoon over geld. Maar uiteindelijk is het natuurlijk veel dieper dan dat. En, hoe gebruik je dat ook in je werk? Van dat het niet alleen maar gaat om het... je hebt gewoon niet het juiste budget. Laat ik jou even leren budgetteren, dan komt het allemaal wel goed.
In mijn werk, ik benader het echt zo dat schuldenproblematiek eigenlijk de uitkomst is van een probleem. Het is niet het probleem, het is wel het meest zichtbare probleem. Want de brievenbus loopt over, de post wordt niet opengemaakt, een rekening wordt afgesloten, een telefoon wordt afgesloten. Ja. Ik hoorde je net zeggen, het woord moet. Dat probeer ik zo min mogelijk te gebruiken.
Ja.
Het is heel dwingend.
Ik ben een dwingend persoon. Dus dat zijn excuses daarvoor.
Je moet dit doen.
Ja.
Nee, en het is... Ik probeer dan echt de benadering juist te maken van... moet veranderen door het woord mag.
Ja.
Het mag ook anders, het kan ook anders. Want woorden hebben nou helemaal gewoon een betekenis. Zeker voor iemand die zo hoog in de stress zit. Oh. Ja, en het is ook... In mijn eigen verhaal en heel veel wat ik ook zie in klanten, dat ze gewoon gebukt gaan onder 7 IQ-punten in de negatieve balans, zeg maar. Dus dat ze echt wel de capaciteit hebben en de denkcapaciteit, alleen dat er gewoon zoveel stress en zoveel cortisol door het hele lichaam heen gaat, waardoor er gewoon geen bewuste keuzes gemaakt kunnen worden. En die overlevings gewoon benoemen vanuit mijn eigen ervaring. En dan hoef ik niet gelijk naar de trauma toe te gaan, maar ik kan heel makkelijk zeggen, hey, ik heb ook in die positie gezeten.
Ja.
Toevallig werk ik, toeval bestaat niet, en toch werk ik tegenover het huis waar ik op het Bosselommerplein, waar ik het echt bont heb gemaakt, waar de deurwaarde voor de deur stond, omdat ik zo in mijn eigen waanzin, egocentrisme zat. Ik weet nog dat ik een lekkend dak had, ik woonde daar op de bovenste verdieping, met een japend gat. En ik heb mezelf toen gewoon zo wijs gemaakt. Weet je wat, ik mag het ook op een derde rekening storten. En dan gaat de verhuurder, die gaat het maar oplossen. En tot die tijd betaal ik niet. Ik kon dat hele verhaal gewoon niet bolwerken. Dus die deurwaarder stond voor de deur. En ik kon wel op die dag, met de vrachtwagen, ik kon wel op die dag nog dat geld regelen, zeg maar. Gelukkig. Alleen de deurwaarder die wilde niet meewerken. En tegenwoordig in Amsterdam gaat het heel anders. Ik had ook de route naar schuldhulpverlening. Nee, hoezo, daar ben ik te stoer voor, daar ben ik te trots voor, ik regel het zelf wel.
Ja.
En die benadering, dat wat ik daar op tafel kan leggen, dat creëert dan wel een soort van band. En dan moeten ze ook absoluut niet voor mij iets doen. Natuurlijk hebben ze verplichtingen, klanten hebben verplichtingen. En ik probeer die dwingendheid niet zozeer daar neer te leggen, want ik weet toch dat het niet gaat. Ik heb ook hun nodig, dus dan is het voor mij best makkelijk om juist meer te gaan dansen en met woorden spelen, om het wat zachter te maken. We hebben het aan de telefoon ook even gehad over het woord traject, volgens mij. Dat is ook zo'n heel dwingend woord.
Ja.
Het traject, ik
vind ik zelf ook een piepwoord.
Ja, mooi gezegd, mooi piepwoord, ja. Ja, en ik kan me heel goed inleven dat gewoon heel beklemmend, vernauwend en iemand zit al in een negatieve spiraal. Dus dat probeer ik met omdenktechnieken te zeggen van, En we gaan gewoon een behapbare financiële deal voor je sluiten. Een beetje iets ander taalgebruik. En dan kan ik merken dat er gewoon wel wat motivatie en wat meer consistentie is om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, het woord traject is ook gewoon van, hey, wij gaan jou ergens in stoppen. Jij wordt ergens ingestopt. Dus het voelen alsof je geen mens bent, dat is, ja, je zit in een traject. Net zoals honderden en duizenden, wij gaan jou daarin stoppen. Ja, ik zou daar zelf al helemaal kriebelig van worden. En nou ja, laat staan een jongere, hè, iemand jonger, 25 of wat dan ook. Nou ja, die gaat dan al helemaal niet daarvoor openstaan, denk ik. Ja, tenzij ik heel erg koppig ben en daar. Maar kan ook, hè? Dat kan ook zo zijn. Nou ja, misschien voordat we helemaal in het schuldenverhaal gaan, kan je me wat vertellen meer over je jeugd? Je hebt er een beetje al over gesproken, over je ouders en dit. Mm-hmm. Maar misschien kan je een beetje vertellen van, oké, waar je vandaan komt. En,
ja, zeker. Ik ben geboren in Haarlem. Mijn vader en ik heb twee oudere zussen. Die zijn 11 en 13 jaar ouder. En omdat mijn ouders een aantal horecaondernemingen hadden, hebben mijn zussen Mirna en Lara mij voor het grote deel opgevoed. Wat eigenlijk ook niet helemaal hun taak is.
Ja.
Op jonge leeftijd, 7 of 8, zijn mijn ouders gaan scheiden. Zoals ik verteld heb, is mijn vader in een welvarende familie terechtgekomen. Hij was zelf in mijn optiek een succesvolle ondernemer. Dat heb ik altijd een beetje meegenomen. Een heel groot geheim wat ook onderdeel is geweest van mijn schuldenproblematiek uiteindelijk.
Ja.
Ontkenning, niet kunnen communiceren, niet open en kwetsbaar durven te zijn of niet met gevoel om kunnen gaan. Is dat er toen een... mijn moeder een collega heeft leren kennen, een hele vriendelijke man. En die heeft mijn moeder bijgestaan in het opvoeden van mij als zij aan het werk was. Dan kwam, ik ga geen namen noemen ook vanwege... Die kwam dan voor mij zorgen. Dit is... Ik merk dat ik er een klein beetje lastig mee heb, nog steeds. ik ben uiteindelijk langdurig door deze persoon gemanipuleerd. Met uiteindelijk het gevolg dat ik regelmatig seksueel misbruikt was. Ben. Dit heeft wel... omdat ik dit nooit heb durven zeggen. Er was een soort van ongesproken afspraak. We praten er nooit over. En... op de middelbare school ben ik op een gegeven moment 3 maanden gaan spijbelen. En ik kreeg toen... er waren overal vanaf hele jonge leeftijd al... Ik organiseerde Zoom-clubjes volgens mij in groep 7 en 8. En dan met een timer die dan afging en dan gingen we wisselen. Dus dat, die ontwikkeling is niet helemaal natuurlijk gegaan.
Nee,
ik dacht dat normaal was.
Ja.
Dat, ik kreeg op school een logboek mee dat ik moest laten aftekenen. En ze hebben nooit echt met mij gesproken over wat is er nou daadwerkelijk aan de hand.
En wat bedoel je met logboek?
Nou, ik spijbelde. Dus,
oh.
En er was geen internet en er waren geen mobiele telefoons zoals wij dat nu kennen. Dus ik moest een logboek mee hebben en elke leraar moest aftekenen. En 's avonds moest mijn moeder ook aftekenen.
Ja.
Dan moest ik het volgende dag weer mee naar school nemen. En eigenlijk... had ik HAVO-VWO-advies.
Ja.
En uiteindelijk ben ik blijven zitten in 3MAVO. Dus dat is een onderdeel van ja, niet de juiste voorbeelden krijgen. Niet goed met emoties om kunnen gaan. Of niet geleerd worden.
Hoe kijk je daar nu op terug? Als je naar kijkt, denk je van... het heeft je gemaakt wie je bent natuurlijk, maar...
Nou, hoe ik er nu op terugkijk, ik kan er nu wel echt naar kijken. Wat zijn de lessen? Hoe kan ik anderen helpen, zodat ze eerder hun mond open trekken? Want ik heb echt uiteindelijk gewacht op mijn 30ste tot echt de hele wereld voor mij instorten. Uit huis gezet, financiële problematiek van hier in Tokio. Relatie die geen stand hield, terwijl ik toch echt veel van haar hield. Ontzettend veel drugs. Gewoon schadelijk veel drugs.
Wanneer was je met drugs begonnen dan? Of nee, je had het over de... Ja, ik weet niet of er ook alcohol of dat soort dingen. Maar wanneer begon dat? Of begon dat meteen op jonge leeftijd?
Drugs kwam eigenlijk pas later. Dat is wel een beetje mijn redding geweest. Dat ik wel heb kunnen studeren. En dat ik toch wel nog wat heb kunnen meekrijgen.
Ja. Want we gaan nu van de middelbare school naar meteen... Gebruikte je drugs op middelbare school? Dat is ook
Nee. Op de middelbare school was het voornamelijk alcohol en meisjes. Drugs kwam er echt bij in het nachtleven van Amsterdam. En dat ging tot van een keer naar elke dag. Van softdrugs tot harddrugs tot alcohol tot nachten doorhalen.
Je deed de middelbare school en dan wat gebeurde er toen? Dat is, je had meisjes en alcohol.
Oh ja.
Tegenwoordig heel veel jonge mensen denk ik ook, beginnen ze ook heel erg jong tegenwoordig. Hè? Dat is in deze generatie.
Ja, dat is zeker.
ze beginnen om, als ze 10 zijn, beginnen ze om.
Met Snapchat kan je ook kinderen, toch?
Breng mensen niet op.
Op
idee. Maar dus dat is aan zich nog niet heel erg, het is best wel erg, maar dat, relatief.
Ja, relatief voor mij persoonlijk dan wel. Aangezien ik op jonge leeftijd dan ook dingen uithaalde die absoluut niet hoorden bij iemand van 10, 11 of 12. Onlangs. Hè. Ja. Zeker ook in de tijd dat er geen apps waren, geen Tinder, geen Happen, geen TikTok, geen...
Onze tijd, hè?
Dus in dat onze is tijd, dat, ja. Wat het voor mij, zeg maar die twee traumatische gebeurtenissen teweeg heeft gebracht, is dat ik gewoon heel erg zoekende was. Niet wetende wat wel oké was, wat niet oké was. Voornamelijk, mijn grenzen waren zo... Ik heb niet geleerd wat grenzen zijn. En mijn grenzen op hele jonge leeftijd zijn gewoon gebroken. Ver overschreden, waardoor ik een gedrag ontwikkelde dat het normaal was om grenzen te overschrijden.
Heeft niemand ooit, wanneer was dat toen in die tijd de eerste keer dat iemand zegt van hé, dit is de grens? Dat iemand jou wel vertelde van hé, dit kan niet. Of zijn of haar grenzen... afbakende?
Mijn zus Lara, die heeft mij een keer, ik denk op een jaar of dat ik 25 was of zo. En wat niemand wist dit ook. Hè. Dit was het geheim tussen ons tweeën. En natuurlijk, ik heb dat nooit geopend. Schuld, schaamte, ik deed toch zelf mee. Ik heb daar toch zelf invloed op gehad. Ja. En dat is zeg maar die interne criticus of een overlever. Mijn zus die heeft echt een keer tegen mij gezegd dat ze gewoon klaar was. Ga hulp zoeken. Dat is de eerste keer dat ik het ooit gehoord heb. Alleen ja, hoezo luisteren? Dat deed ik echt niet. Ik deed mijn eigen ding.
Ja.
En soms wens ik nog wel eens een keertje van... had ik maar eerder geluisterd? Of aan de andere kant is het... ik kan het verleden niet veranderen.
Nee.
En er waren ook gewoon een heleboel dingen die wel voor mij speelden. Ik mocht van mijn moeder, die ik mocht naar Amerika toe om daar te honkballen.
Na je middelbare school?
Naar de middelbare school, gewoon even een jaartje ertussenuit. En ik speelde honkbal. Dus ik mocht daar honkballen.
Waar in de VS?
In de VS, ik zat in Kansas.
In Kansas, sorry.
Ja.
En, grappig. Hoe lang heb je daar gezeten?
In eerste instantie een jaar en uiteindelijk ben ik teruggegaan naar een jaar lang op een dure privéschool te hebben gezeten.
Okay,
omdat ik nog gedraft was, hoe zeg je dat in het Amerikaans?
Op een
college. Ik was uitgekozen om te komen spelen op een college.
Okay.
Dus dat pakte ik met twee handen aan. Okay. Alleen als ik nu dan terugkijk, dan was daar dat stukje zelfstraffendheid al. Want ik heb het niet afgemaakt.
Kreeg je zo'n kans.
Ook al kreeg ik zo'n kans, dat ik me dat zelf niet gunde. Dus die verwevenheid van En niet goed genoeg zijn. Ik snap niet wie ik zelf ben of wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik heb dingen nog niet verwerkt. Die hebben niet alleen te maken met schulden, stress, maar ook gewoon het niet afmaken van kansen. Of het niet, dus ik ben teruggekomen. Ik heb me op de HES ingeschreven. Dat is nu de HVA, International Business and Management. En ik kan heel goed leren. Dus dat ging met twee vingers in mijn neus.
Ja.
Tot ik het saai vond.
Ja.
Ja, daarna kreeg ik weer een kans. Ja. Kon ik een bar en een club overnemen.
Oh, nice. Ja.
Dat heb ik met twee handen aangepakt.
Ja.
Ook dat ging fout. Wat er dus uiteindelijk in resulteerde dat ik rond mijn 30ste afvroeg. Wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? En echt in een soort van foetushouding. In de douche lag, relatie kwijt, bankrekening leeg, spiritueel leeg, moedeloos, hopeloos, alles loos.
Ja.
En dat mijn moeder aan mij vroeg van wat is er aan de hand? En die heeft het echt uit me moeten trekken. Want ik wilde nog steeds niet vertellen wat er nou echt aan de hand was. Daarna is die bal pas dat ik het verteld heb. En meneer die zat ook bij ons in de familie nog steeds. Bij mijn neefjes, bij mijn nichtjes. Op dat moment heb ik me onder bewind laten plaatsen. Ergens rond die periode. Heb ik me onder bewind laten plaatsen. Toen was, even terug naar de theorie, de minnelijke traject was nog 3 jaar.
Ja.
En dat traject, dat wilde ik absoluut niet. Dus ik zei tegen mijn bewindvoerder van ik ga zorgen dat je aan het einde van het jaar een genoeg geld hebt om een afkoopregeling te proberen. Zodat ik niet 3 jaar hoef te zitten in het traject.
Ja.
En mijn familie die wilde dat ik naar de politie ging om aangifte te doen. Ja. Alleen zoals ik vandaag praat, dat kon ik 9 jaar geleden niet. Dus ja. De politie kon geen punten en komma's maken van het hele verhaal, waardoor er geen aangifte gedaan kon worden, omdat het gewoon weggevaagd zou worden door de rechtbank. Ik kroop weer terug in mezelf, omdat ik dat altijd zo geleerd heb.
Ja, je dacht, nu doe ik mijn verhaal en er wordt gewoon nog steeds niks gedaan. Dus ja. Het heeft helemaal geen nut. Dus het beantwoordde gewoon jouw soort...
Het bevestigde
ja, je bevestigde ja. jou ja. wat je ja. al dacht. Van, ja. oh, niemand luistert.
En nu pas kan ik... Dit is ook trouwens voor het eerst dat ik het doe. Ik ben een boek aan het schrijven. En mijn uitstelgedrag over die... Want het is ontzettend kwetsbaar. En het moet natuurlijk ook allemaal perfect. En het is, weet je, dat... Maar dus dat boek dat ligt ondertussen al een beetje stil. En ik ben wat milder tegen mezelf. Oké, leg die druk niet omhoog.
Ja.
Dat dit 5 jaar geleden is en dat ik... Die nu pas over echt kan praten zonder een traan te laten of in mijn emotie te schieten. Of dat proces dat heeft ook gewoon tijd nodig.
Ja.
Dat mag ik ook gewoon met geduld aangaan. Maar
het is super knap dat je er überhaupt over kan praten. Ik denk dat mensen hun hele leven lang en dat dan niet kunnen. Jij hebt het nog op jonge leeftijd dat je er nu gewoon normaal over kan praten. Maar ik denk wel van, het is ook heel erg moeilijk. Ik zou niet weten hoe ik zou zijn geweest als ik dat allemaal zou moeten meemaken. Ja, ik weet niet wat ik voor persoon ook zou zijn geweest. Waarschijnlijk heel anders. Wat als iemand dit zou zien, luisteren en die zit er nu al in of die heeft iets meegemaakt en die herkent iets in jouw verhaal. Wat zou je aan die jongen of vrouw mee willen geven? Is er iets van advies waarvan je denkt van oké, maak je dit nu mee? Doe dan dit en dit en dit. Ik denk ook wel dat heel veel jongeren wel echt, net wat je zei, het vastzitten in hun hoofd. Ik denk dat heel veel jongeren ook wel best wel vastzitten in hun hoofd. En het praten over wat ze meemaken of hun ervaring of wat ze wat hun dwars zit, dat dat sowieso moeilijk is. Maar voor een jong persoon is dat dan natuurlijk heel erg moeilijk. Mm-hmm. Als je wat ouder wordt, dan word je wat opener en you don't give a shit. Wat meer, dat heb je wat meer. Die, wat zou je dan toch willen zeggen aan zo'n persoon? Van wat voor advies zou je ze mee willen geven?
Nou ja, advies vind ik altijd een... is ook zo'n dragend woord. Ook zo, hè?
Jongens.
Ja, ik geef je nu advies, dus je moet dit doen. Nee, de suggestie is ook... Ja, wees durf gewoon echt gewoon om hulp te vragen. Het hoeft niet gelijk... Alles dient niet gelijk op tafel te komen. Alleen, dat zeg ik tegen mijn klant ook. Er is zo'n worst. En als we die gaan opeten nu, heb ik buikpijn. En dan als we hem gewoon plakje voor plakje voor plakje voor plakje gaan... kan die worst uiteindelijk opgegeten worden zonder buikpijn. En binnen de gemeente Amsterdam, er werken echt ontzettend veel professionele vrienden, professionals. Er zijn allemaal routes, alle wetgeving, alle trajecten zijn of verkort of vanuit principes van naast elkaar staan ontwikkeld. Het buurteam is geen overheid. En daar kan je gewoon aankloppen.
Ja.
En gekoppeld worden aan iemand. Die je kan begeleiden. Niet helpen, begeleiden. Ja. Ik mocht ook zelf door die pijn heen. Dat kan niemand doen. Dat moet die jongere zelf doen. En die mag zelf dingen gaan loslaten wat niet werkt. Alleen het begint echt bij gewoon hulp vragen.
En als iemand jou specifiek wilt contacteren, voor, krijg je opeens een hele...
Ik werk in Amsterdam-West op het Bosselommerplein. En in principe is het de bedoeling dat elke Amsterdammer overal geholpen kan worden.
Ja.
Dus pak gewoon de telefoon op, bel.
Bel of e-mail?
Bel of e-mail, ja. Er zijn... Er zijn aanmeldteams die je bij de juiste persoon kan plaatsen. Die gewoon even aan de telefoon een goed gesprek kunnen voeren. Waarin gewoon alles heel veilig wordt aangehoord. En daarna wordt er een koppeling gemaakt aan een schuldhulpverlener. Of is er wat maatschappelijke ondersteuning nodig? Wil iemand doorverwezen worden naar de GGZ? Wil iemand begeleiding bij zoek toch naar een huis. Alles komt bij ons terecht. En het begint en valt bij een hulpvraag.
Ja. Bij het buurteam Amsterdam. En jullie vallen niet onder de gemeente. Het is een
dat wordt wel vaak gezien zo, ja. Alleen, nee. Wij werken in opdracht van de gemeente.
Mm-hmm.
Dus ik kan zeker begrijpen dat dat gezien wordt als jullie zijn de gemeente. Alleen dat is niet zo. Dat is gewoon een denkfout. We werken in opdracht van de gemeente en we zijn hulpverleners. En we willen echt ernaast staan. En gaan ook gewoon rustig met de gemeente in conclave als het de klant zelf niet lukt.
Ja.
Ja.
Okay. Nee, bedankt. Ik wil teruggaan naar het... je had het erover van dat je had een schuld van 150.000 euro. Naar jouw... je ging toen failliet?
Nee, ik heb mezelf niet failliet laten verklaren.
Oké. Nee,
het is dus afgekocht. Met een finale kwijting heet dat. Dus dat betekent dat dat naar beste kunnen... En dat gebeurt nu nog steeds. Alleen ik heb...
Wat is dat dan, een finale kwijting? Ja, ik zou niet weten wat dat betekent.
Nou ja, de juridische term is eigenlijk finale kwijting... Dat betekent dat er een klein bedrag wordt geaccepteerd. En dat om het heel klein te houden, het klein bedrag wordt geaccepteerd. En de rest van het bedrag wordt weggestreept. Wordt gewoon, alleen finale kwijting is dan misschien niet het juiste woord. Want juridisch betekent het ook nog dat er altijd nog een vordering is. Alleen die wordt niet meer gevorderd. Dus schone lijf, de situatie wordt gewoon opgelost. Als iemand op dit moment een 150.000 euro schuld heeft... Dan zou iemand, mits hij natuurlijk zijn medewerking verleent en echt de problemen wil aanpakken en inzet toont, daar valt en staat het natuurlijk altijd bij.
Ja.
Dan zou er zelfs een oplossing geboden kunnen worden mocht er een bijstanduitkering zijn.
Ah, oké.
en dat is heel veel maatwerk, hè. Dat is dat ligt per situatie is dat.
En zo, dus je hoeft het niet helemaal af te betalen, dat 150.000 euro.
Nee, okay. Zoals het nu geregeld is met een saneringskrediet.
Ja.
Dat is wat de gemeente Amsterdam faciliteert. En daar werken wij als schuldhulpverleners dus in opdracht van.
Mm-hmm.
Dan wordt er naar de feitelijke situatie gekeken. Laat ik jou vergebruiken als voorbeeld. Vandaag verdien je 1500, deze periode verdien je 1500 euro netto per maand.
Mm-hmm.
Dus je inkomen moet gemaximaliseerd zijn. Daarvoor dien je werk te leveren, inzet te tonen. Je belastingen dienen op orde te zijn. Dus als je toeslagen krijgt, dan moet dat op orde zijn. En stel je voor dat er berekend wordt door middel, nu wordt het een beetje theoretisch,
ja,
door middel van een VTLB-berekening dat jij je huur is beschermd, trouwens.
Okay.
Je zorg wordt betaald. Er wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke situatie, conform van afspraken die er gemaakt zijn,
ja,
met allemaal convenantpartners en schuldeisers en schuldenaren. En er rolt onderaan de streep uit dat jij 100 euro per maand kan aflossen.
Mm-hmm.
Dan, en je bent stabiel, je maakt geen nieuwe schulden meer.
Ja.
Dan kan er bij de gemeente een verzoek worden gedaan voor een saneringskrediet.
Mm.
En die betekent dan als ware dat er, de gemeente al die schuldeisers gaat aanschrijven. Mm. En die gaat dan voorstellen dat in dit geval in 18 maanden tijd, een bedrag van 100 euro keer 18 maanden is 1800 euro.
Ja.
En dan doen zij percentuele voorstel en dan hou jij één schuld over bij de gemeente Amsterdam, de kredietbank in dit geval.
Okay.
En die betaal je 100 euro terug per maand.
Oh, okay.
En het is zelfs zo dat als jij een mooie belastingsteruggave hebt gehad en je kan in één keer die 1800 euro betalen, mag dat ook en ben je schuldenvrij. Okay. Mits natuurlijk iedereen akkoord gaat, hè? Want de schuldeiser heeft natuurlijk altijd het recht om te zeggen, ja, wacht eens even. Daar ga ik niet mee akkoord. Dat recht hebben ze.
Okay.
Alleen dan ontstaan er hele theoretische situaties. En ook maatwerksituaties.
Ja.
Die niet echt toevoegen aan het verhaal op dit moment, denk ik.
Ja, maar wel goed dat je dat zo zegt. Want dan betekent wel dat de gemeente daar heel veel kan doen voor zo'n iemand. En als je dat helemaal in je eentje had moeten doen, dan was je nu waarschijnlijk nog steeds bezig. Ik bedoel, voor een bedrag van 150.000. Dus wel belangrijk dat mensen uiteindelijk naar de gemeente of naar het buurteam komen als ze vooral als ze een hele grote schuld hebben. Ik denk dat het heel, heel lastig is om dat zelf.
En er zijn gewoon een paar regels.
Ja.
En ja, dat is ook best wel logisch.
Ja.
En weet je, dat is maak geen nieuwe schulden meer. Het is eigenlijk heel, heel simpel. Als er 1000 euro inkomt,
ja,
en dan gaat 1000 euro uit aan vaste lasten en eten en drinken, en er wordt geen nieuwe schuld meer gemaakt,
ja,
dan ben je stabiel.
Okay.
Conform de ideeën. En is het mogelijk om een oplossing te bieden?
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Dat ze alles zelf proberen te doen. Dus dat is toch wel goed om te weten.
Ja, en daarom is het juist zo belangrijk. Vraag om hulp. Laat met je meedenken. Ja. Omdat ik zie mezelf niet. Dus ik een blinde vlek heb en ik denk, ik doe het steeds op dezelfde manier.
Ja.
Ja, het is oké om hulp te vragen. Daarom zitten we er.
Ja, ik denk fijn ook van buurtteam of zo, is dat het misschien wat laagdrempeliger is dan een gemeente. Dat je dan voelt bij een gemeente meteen van, oh mijn god, ik ga meteen. Dat voelt zo een beetje zwaar, denk ik, voor veel mensen om naar gemeente toe te stappen.
Het is ook wel een. Wij werken heel nauw samen met de gemeente.
Ja,
als iemand een participatiewetuitkering heeft,
ja,
dan zit daar een klantmanager boven. Nou, daar communiceren wij, of ik dien terugkoppeling te geven of terugkoppeling naar mij. En mocht het zo zijn dat er een zorgelement in zit, ja, omdat er trauma's zijn, of dan hebben wij juist die hele korte lijnen.
Ja, ik denk, en het fijn is dat je dat first contact, dat je dat eerste contact bent, maar dan wel uiteindelijk met al die lijnen van hulpverlening die je kan doorgeven aan zo'n iemand.
Ja.
We hebben een quiz om het
een beetje. Oh nee, dat had je
meestal, meestal doen we de quiz aan het begin, maar niet helemaal vergeten. Als je nu veel geld wilt verdienen, dan 1. Open ik een bar. 2. Bezoek ik een casino. 3. Ga ik crypto traden. 4. Verkoop cursussen. Wat zou je kiezen?
Dan zou ik cursussen verkopen.
Verkopen van cursussen?
Ja.
Wat voor cursussen dan?
Daar ga ik nog even goed over nadenken. Alleen de eerste drie opties
zijn... Vind je kracht.
Ja, vind je kracht of iets dergelijks. Ja. Ja, wees kwetsbaar.
Ja, wees kwetsbaar. Durf.
Nou ja, dat... Nee, de eerste drie zijn voor mij geen optie.
Nee.
Nee.
Je krijgt onverwacht 1000 euro. Wat doe je? Al in op NFT's. boekhoud, software kopen. Sparen voor epische vakantie. Een rondje in de kroeg.
Sparen voor een epische vakantie.
Oké, okay, nice.
Ja.
Je denkt na over een side hustle. Wat doe je? Candy floss kraam op festivals. YouTube kanaal over katten. Illegale business.
Ja, toevallig ben ik een kattenmens. Dus doe maar een YouTube kanaal over katten dan. Ja.
Verdient goed hoor, blijkbaar. Mensen willen graag een video zien van katten.
Oké. Okay. leuk.
Ik heb iets om te vieren. Ik heb iets om te vieren.
Oh dus, ja.
En wat ga je doen? Ik trakteer mezelf op een thai-massage. Ik ga naar Dubai. Koop een boek. Ik ga naar een hele dure restaurant.
Ja, maar ik heb iets om te vieren, dus dan wil ik ze alle vier.
Je geeft jezelf wel nu weg, hè? Ja. Alles of niets.
Alles of niets.
Zit er nog steeds in.
Ja, het zit er nog steeds in. Ja, ik ben hebberig. Nee, dat was even...
Nee, je moet eentje kiezen.
Ik moet eentje kiezen. Dan kies ik voor de massage.
De massage?
Ja.
Je had het over dat je, toen je nog jong was, dat je per se wilde heel veel geld verdienen. En je had een beetje dat geldingsdrang. Ja. Dat je wilde dat rijk worden en dit. En, ging het dan ook echt om het geld of gaat het om iets anders? Als je dat nu moet vertalen in iets anders vandaag, wat is dat dan nu geworden eigenlijk? Dat in plaats van het heel veel geld willen verdienen, wat is dat dan nu? Want het is zo'n intens iets, dat kan je ook niet zomaar gewoon, ik heb dat niet meer.
Ineens, zo ging dat ook niet, dat klopt. Dat is ook niet zomaar ineens. Ja. Mooi woord, geldingsdrang. Ik denk gewoon dat ik... Maar iets doe wat ik ontzettend leuk vind. Dat is het juiste antwoord. Vroeger deed ik dingen om geld te verdienen.
Alleen om geld?
Ja. Als ik wat deed, geld. Ik moest er geld voor hebben.
Geld verdienen voor jezelf?
Voor mezelf. En dan natuurlijk zo straffend zijn dat ik het niet waard was. Dus het ging weer op en allemaal onzin. En nu doe ik iets wat ik echt leuk vind. Waar ik echt gewoon een soort van... mens kan zijn. Ik zit op een fantastische afdeling met ontzettende fijne, leuke collega's. Het geld eigenlijk een bijzaak is geworden. Dus ik heb eigenlijk ervaren dat doe echt iets wat ik leuk vind.
Ja.
En ook dat is ook voor jongeren. Doe iets wat je leuk vindt.
Ja.
Ontwikkel daarin. En dan komt geld vanzelf.
Ja.
En dan blijft het ook. En als de focus verkeerd ligt, dan blijft het niet.
Ja.
En dan... Ik werd er heel ongelukkig van. Het kan ook zijn dat dit alleen mijn perceptie is. Het maakt gewoon niet gelukkig. Het maakt het wel makkelijker. Keuzes zijn makkelijker.
Mm.
Alleen, ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb ook 10 paar sneakers. Alleen ik kan er maar eentje aan.
Ja.
Dus heb ik nou echt die 10 sneakers nodig? Of heb ik gewoon een goed paar nodig? Dus
ja, misschien ook nog extra stress erdoor. Want je moet kijken welke sneaker je moet gaan aantrekken elke dag. Dat zou ik hebben hoor. Want ik kan... Ik hou van heel erg simpel. Dus gewoon 1 paar sneakers. Als ik er 3 zou hebben, zou ik niet weten van... Oh mijn god, dan moet je elke keer weer een keuze maken. Dat is ook lastig, hè?
Dus daarom... Dat is... Waar krijg ik voldoening uit?
Ja, waarom ik de vraag stel is omdat je, als je echt heel veel rijk wilt worden en heel veel jongeren die willen nu rijk worden, ze zijn helemaal geobsedeerd door. Ik merk dat ze op hele jonge leeftijd hebben ze dat nu ook. Van dat je iemand van 14 die zegt: wat wil je worden? Ja, rijk worden. Nee, daar schrik ik wel van. Dat je daar dan al aan denkt als je 14 of 15 bent.
Mm-hmm.
Want het is een enorme intensiteit. Die intensiteit die stopte je in het geld verdienen.
En toch, dat is toch ook angst?
En dat is ook, ja, precies. Nee, maar dat het gaat ook niet.
Als ik geen geld heb, dan hoor ik er niet bij. Fear of missing out.
Ja.
Als ik niet deze sneakers draag, dan hoor ik er niet bij. Als ik niet deze dure spijkerbroek heb, dan hoor ik er niet bij. is toch allemaal een soort van niet zelf accepteren. Als ik niet van buiten er goed uitzie. Yo, ik zag er altijd goed uit. Ook al zag ik er niet uit. Maar van binnen was ik volledig kapot.
Ja.
Jongeren en geld. Ik zie dat bij mijn neefjes ook en bij mijn nichtjes ook. En ja. Het komt niet uit de muur. Het is een ruilmiddel. Het is niks meer dan een ruilmiddel.
Ja.
En het is geen heiligdom. Het is niet. Het vult niks. Je kan er veel van kopen. Alleen van binnen word je er niet blij van. Maar dat is mijn ervaring.
Maar wat is dan die obsessie? Ik vroeg aan mijn nichtje. Mijn nichtje, die hoe oud was ze? 9. En ze zei, ik zei van waarom wil je heel veel geld verdienen? Zei ze, ja, kan ik een heel groot huis kopen? Ik zei, ja, maar wie gaat daar dan in wonen? En ze zei, ikke. En ze zei, in je eentje? Ja, helemaal in mijn eentje. En daarom wilden ze geld verdienen. Want dat zien ze in die filmpjes, denk ik. In die YouTube-filmpjes. Zien ze van die hele grote villa's of zo. En dan denken ze van, oh, dit moet ik dan ook hebben. En ik vraag me af van toen jij dat vroeger had, dat intensiteit. Waar stop je nu al jouw energie en dat intensiteit in op dit moment? Wil je dat? Of waar wil je je intensiteit van?
Ik heb dus geleerd dat ik één ding moest veranderen. Dat was alles.
Ja.
Ja, en dat heeft dus te maken met gedachten. Ja, simpel. Ja, mijn gedachten, mijn emoties, mijn... En dat is een heel lang proces. Dat gaat echt niet over. Dat ging mij in ieder geval niet over één dag. En mocht iemand dat wel kunnen, alsjeblieft neem contact met me op. Dan wil ik echt weten.
Nee, niemand kan.
Dan wil ik dat echt weten.
Nee, anders gaan ze weer cursussen verkopen. Yeah. Gaan ze jou een cursus verhaal verkopen.
Alleen, ja, om heel realistisch te zijn. Vroeger droomde ik over jachten. En dan neem ik iedereen mee op wereldreis. Als ik de grote prijs win. Dat is nooit gebeurd. Het is allemaal verloren energie.
Ja.
En nu steek ik energie in mensen. En wat ik daarvoor terugkrijg, dat is echt ongelooflijk. Mensen die niks hebben, die worden uit de schulden geholpen of die worden gestabiliseerd. Of er komt een kleine oplossing. Of die zijn zo dankbaar.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is toch eigenlijk gewoon verbinding met de mensen. En als ik dan... zelf doorontwikkelen en het door dit goede werk te doen, misschien dat BV Stuart het goed gaat doen, ja. Ja, dan ga ik wel echt...
BV Stuart,
ja, tuurlijk.
Ja, ik ga mezelf ook BV Hyatt noemen.
Ja, BV Hyatt, ja, waarom?
Die,
ja, ja.
Die neem ik over.
We hebben toch allemaal onze eigen vaste lasten. En als, ja. Dus dat middel, dat is nodig. Ja. Alleen, ja, ik zou het nu veel liever spenderen aan goede zaken. Daar zit veel meer te halen bij een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen maar egocentrisch, ik. Tuurlijk ben ik belangrijk.
Ja.
Alleen wij met z'n allen mogen het doen. En geld is niks meer dan een ruilmiddel.
Ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. In ieder geval bedankt dat je bent gekomen. En ik vond het heel mooi... verhaal. Ik maak af en toe grapjes, want ik ben ook de manier waarop ik met hele serieuze dingen doe, dat is door grapjes te maken. Dus dat is niet om af en toe misschien betuttelend over te komen dat ik een grapje maak.
Ik had jouw overleven wel door. Nee, is helemaal oké. Ik vind het juist, ik vind juist je benadering, dus de eerste keer dat ik dit gelijk live recording en ik heb het in een soort van professionele setting. Ik heb het vaker verteld in 1-op-1 situaties. Alleen ja, ik vind het blijft nog steeds een beetje spannend. En emotie zit niet hier.
Ja.
Het zit gewoon nog steeds ergens hier. En ik volgens mij heb ik mezelf opgemerkt dat ik 2 keer even zo ging doen. Het is toch ergens, het moet even ergens naartoe.
Ja.
Dus ik wil je heel erg bedanken dat dat je juist met die lach ook het veilig maakt om gewoon dit te kunnen zeggen.
Ook, ja, sommige mensen die zeggen, die vinden dat misschien wat akelig of zo, omdat ik lach of zo, dat ze dan denken dat ik lach hun uit of zo. Dus dat heb ik af en toe wel gehad, dat ze dan denken, nee, het is niet om uit te lachen. Het is meer gewoon een soort coping, zelfs voor mezelf, om er naar te luisteren, vind ik zelf, hoor. Het is echt,
dat kan ik ook echt begrijpen, zeker. Het is ook echt, om dat aan te horen, dat is niet, dat ook niet fijn. Gelukkig zijn we niet helemaal... de diepte in over... Nee.
Dat zou ik ook niet van je vragen. Dat, maar in ieder geval heel erg bedankt. En like en subscribe.
Oh ja, mag ik dat ook een keer zeggen? Dat heb ik nooit gezegd. Like en subscribe en ik hoor je.
Ik heb schulden, stress, dus ik zeg mezelf. Ik weet die money komt en gaat. Maar waarom gaat het toch alweer mis? Ik weet niet eens wat in die brief zit, is weer incasso. Maar ik heb geen money, heb zo.